Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 116, de versen 1 en 4. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem. 116, 1 en 4. Schriftlezen gemeentes vanavond uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 116. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. We lezen dus Psalm 116, we belijden ons geloof en we zingen Psalm 32, het laatste vers. Ik heb lief. Want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik, ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Och Heren, zeker, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 32 van onze Heidelberger catechismus. We zien nu vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 32 aan het begin van het derde deel van de catechismus. Daar staat boven het opschrift van het hele derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. En dan luidt vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En het antwoord luidt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd, opdat we ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daan ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Samen buigen we ons voor de tweede keer op deze zondag voor uw heilig aangezicht, Heere. Op deze donkere zondag in het rijk van de schepping. Deze zondag vol rouw in het midden van de gemeente. Maar deze zondag ook aan het einde alweer van de eerste maand van het nieuwe jaar, waarop uw trouw blijkt daarin dat uw woord nog altijd open ligt op de kansel. En dat nog altijd de deuren van uw huis open gaan. En dat wie hier binnentreedt hier geen rechterstoel vindt waarvoor u de zondaar daagt om met hem in het gericht te gaan. Maar zodat wie hier binnentreedt in uw woord u mag ontmoeten als een God wiens gunstrijk aangezicht vrolijkheid geeft en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En in feite, Heere, ligt daar alles in wat we nodig hebben. Troost, licht, vreugde. Ja, de ontmoeting met u. Die ontmoeting waarin een zondaar ontdekt dat hij in zichzelf niet voor u kan bestaan, maar dat u redenen uit uzelf hebt genomen om zondaren zalig te maken. Dat u daartoe uw eigen lieve zoon hebt gegeven om aan uw recht te voldoen. En dat u daartoe door uw heilige geest zo wilt wonen en werken in het midden van de gemeente, dat daar een volk geformeerd wordt door uw herscheppende kracht, dat uw lof verkondigt op aarde. Heren, om dat werk van u zijn wij verlegen. En laat dat ook een echte, hartgrondige verlegenheid zijn. Dat we beseffen dat we uit onszelf voor u niet kunnen bestaan en dat we in onszelf niets hebben van datgene wat u vraagt. Zodat we echt verlegen zijn om uw goddelijk werk, om het werk van u de Vader, van u de Zoon en van u de Heilige Geest. Wilt u daardoor de prediking van vanavond gebruiken, uw dienstknecht aangorden, ook ditmaal met kracht uit de hoge, zodat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door de Heilige Geest uw woord zo mag openleggen, dat uw woord in al zijn diepte gekend wordt en tegelijkertijd in al zijn eenvoud naar ons toekomt, zodat de meest simpele ziel in ons midden het kan verstaan. En zo dat de meest diepe denker in ons midden zich verwondert over uw onpeilbaar diepe gedachten, gedachten des vredes over een mens die de eeuwige oorlogsverklaring van u verdiend heeft. Wilt u geven, Heere, dat er zo ook geluisterd mag worden? Uw dienaar heeft het niet alleen nodig dat u zijn mond opent, nadat u had gesproken tot zijn hart. Maar de gemeente heeft het nodig dat de oren geopend worden, zodat u vanavond in deze dienst kunt spreken tot onze harten. Ontferm u over hen die daar geen belang bij hebben. Heren, wat is dat erg? Wat zijn die mensen beklagenswaardig? Geef ons maar in bewogenheid om te zien naar wie ten dode wankelen. Ontferm u over hen die hun plaats in ons midden niet kunnen innemen. vanwege ziekte, en dat zijn er nogal wat in deze tijd van het jaar. Vanwege chronisch ziek zijn, en ook die zijn er nogal wat in onze gemeente. Vanwege een permanent verpleegd worden. Vanwege andere moeilijke omstandigheden die u bekend zijn. We denken ook aan de rouwdragenden onder ons, die zich voorbereiden om in de komende dagen de gang naar het graf te maken. En te midden van die allen denken we heel bijzonder ook vanavond aan onze zuster Koelewijn van de groep, daar in het ziekenhuis in Utrecht. Heren, we danken er u voor dat we mogen horen dat er enige verbetering in haar situatie lijkt te komen. Zoals we het vanmorgen gevraagd hebben, zo willen we het ook nu vragen. Als het in uw raad kan bestaan, spaar onze zuster en geef haar dat ze haar plaats in haar gezin, te midden van kinderen en kleinkinderen, nog wat mag innemen. Opdat te midden van alles wat in deze week en in deze maanden in de kring van dat gezin zich afspeelt, niet ook nog dat ingrijpende verwerkt moet worden, dat het ouderlijk huis in één keer wegvalt. Heren, dat mogen we toch ook vanavond wel aan u voorleggen, biddend staande rondom een familie in rouw, in diepe nood en met grote vragen. Heren, ontferm u naar uw grote barmhartigheid. En als het anders zou zijn, wilt u ze er dan zelf maar op voorbereiden en de genade geven dat dat alles mag werken tot bekering van wie nog onbekeerd is en tot verdieping van het geloof daar waar u het geloof hebt gewerkt, opdat het beleden mag worden, ook als vader en moeder verlaten. De Heere neemt mij aan en Hij is goed en groot. Maar wat wij graag willen, Heere, dat mogen we toch samen aan u bekendmaken. En nu komen we u vragen of u vanavond uw woord ook voor ons wilt openen. En of u tot onze harten wilt spreken. En of u ons wilt geven dat we mogen verstaan hoe noodzakelijk het is die stukken te kennen, die drie stukken. Die nodig zijn om te wandelen op die ene weg ten leven. Die nodig zijn om u te kennen, de ene en drie enige God. Heere, open uw woord. Laat het in al zijn krachten en al zijn rijkdom mogen klinken. En neem onze harten mee en wil onze leven zetten onder de spiegel van dat woord. En geef ons genade dat we een dringend behoefte krijgen aan de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Heere, wat hebben we dat persoonlijk nodig, maar ook als gemeente, opdat we een getuigenis zouden zijn, ook in onze dorpsgemeenschap, waar we deel van uitmaken. En waar we zelf al te vaak van zeggen, als een aanklacht aan ons eigen adres, dat we kerkelijk zijn, wil nog niet zeggen dat we christelijk zijn. Heere, dat hebben we toch nodig. Dat we christen worden, dat Christus een gestalte in ons krijgt en dat mensen als ze in Bunschoten dit kerkelijke dorp komen ontdekken dat hier christenen wonen. Mensen die dat nieuwe leven kennen en die daarom anders zijn omdat ze u leerden kennen. Heren, u hebt er recht op, maar wij hebben het nodig en als onze kinderen het niet leren en onze kleinkinderen van het voorgeslacht, hoe moeten ze het dan ooit leren? Wat zal dan nog de duisternis kunnen weerhouden die over ons dorp dan zou vallen? Heere, herstel, breng terug, bekeer, vernieuw. Verheerlijk uw naam. En geef ons dat we vanavond mogen luisteren met een ontvankelijk hart. Mogen luisteren met een begeerig gemoed. Mogen luisteren. In de gestalte van uw knechten. Spreek, Heere, uw dienstknecht hoort. Wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. En dan zal de wereld het zien dat gij ons hebt liefgehad. Heere, zegen ons zo. Zegen ze die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ook daar uw gunst en uw goedheid rijkelijk doen ondervinden. Nadat u weet dat nodig is in al de omstandigheden van het leven. Wil uw oog doen gaan over de gemeente in haar geheel. Wil uw oog doen gaan over ons kerkelijk leven. Wil uw oog doen gaan over onze theologische opleiding in Apeldoorn. Wil onze dank aannemen voor de broeders die terugtraden uit de actieve dienst en die u aan de kerken hebt gegeven. En wil uw gunst betonen aan de jonge generatie die aangetreden is om het werk over te nemen, het werk van de opleiding van de dienaren des woords. Heere, roep uw trouw dat er elke keer weer mensen mogen zijn. Wilt u ze maar bekwamen en wilt u ze maar bekrachtigen. En wilt u geven dat we verblijd worden door uw grote daden. Denk aan heel uw kerk op aarde. Denk aan ons eigen land en volk dat wegzakt in de duisternis van het heidendom. En waar de liefde vervangen wordt door de haat, dat kan ook niet anders, Heer. Als een mens u uit het oog verliest, dan verliest hij ook de ander uit het oog. En dan wordt het leven van een ander waardeloos. En dan telt het leven van een ander niet meer mee. We huiveren van de berichten die we op alle mogelijke manieren horen. En wij huiveren als we denken aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. We kunnen alleen maar vragen, Heere, keer weer, o God, der legermachten. Herstel uw wijnstok, geef een reformatie. En laat uw naam verheerlijkt worden en wil dwars door dat alles heen. In oost en west, in noord en zuid, uw koninkrijk bouwen. Ook in de wereld van de islam, sterk ze. Die daar vervolgd en verdrukt worden. Doorbreek die harde macht van de duisternis. En wil ze nog trekken, Heere, uit die duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, vervul deze aarde met dat koninkrijk van Christus. Door spoedig de hemelen te scheuren. Door spoedig neer te dalen. En door spoedig in oost en west, in noord en zuid. Uw naam te doen prijzen door een volk dat uw lof verkondigt. Hoor ons, Heere, in de vergeving van al onze zonden die we ook nu voor u belijden. Hoor ons uit vrije goedheid om Jezus Christus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 92, de versen 3. 7 en 8, 92, 3, 7 en 8. aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van de avondzang vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, we zijn dan eindelijk toegekomen aan het laatste hoofdstuk van de Heidelberger Catechismus. Het stuk van de dankbaarheid. Dat wil zeggen dat wat er nu volgt in de zondagen 32 tot en met 52, het antwoord bevat op dat derde deel van wat de catechismus al in het begin heeft genoemd van de drie zaken, de drie stukken die gekend moeten worden om getroost te leven en zalig te sterven. En onze catechisanten, we zijn er in alle groepen in de afgelopen periode mee bezig geweest, die zullen nu allemaal het antwoord zo kunnen geven. Die drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. En in elk geval, mijn catechisanten weten ook dat je je daar niet van af kunt maken door te zeggen, die drie stukken, dat is ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik heb ze verteld. Wat een oude dominee vroeger al eens een keer tegen mij heeft gezegd, toen ik op die manier dacht antwoord te geven, en toen hij de pal overheen zei, was de oude dominee Heerma op het curatorium. Mis. Zoals hij dat als een Fries kortaf kon zeggen, mis. En toen dacht ik, wat heb ik nou verkeerd gedaan en wat heb ik nou verkeerd gezegd, want dat zijn toch de drie stukken van de catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. En toen ik hem wat verbijsterd aankeek, toen zei hij, nee, zo zegt de catechismus het niet. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En als u dominee Heerma maar een beetje gekend hebt, dan hoort u dat Friese accent er doorheen klinken. En hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik Gode voor die verlossing zal dankbaar zijn. En dat zeg ik vanavond nog maar eens even, gemeente, om daarmee duidelijk te maken dat de boodschap die vanavond naar ons toekomt een bij uitstek persoonlijke boodschap is. Dat het ook als het over het derde stuk van de catechismus gaat, gaat over een persoonlijk antwoord op die vraag hoe ik God voor die verlossing zal dankbaar zijn. Dat de vragen aan vooraf gaan, dat hebben we inmiddels wel begrepen. En ik kom daaraan stonds nog wel weer op terug. Maar het gaat wel om dat heel persoonlijke, gemeente. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Ik zou ook kunnen zeggen, wat we nou nog krijgen in de catechismus is een uitwerking van dat laatste zinnetje. Van het machtige eerste antwoord. Dat de meeste van onze catechisanten inmiddels ook zullen kennen als het goed is. Dat antwoord op die vraag naar de enige troost in leven en in sterven, dat eindigt met die woorden, hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. Die moeilijke zin, waar onze catechisanten, ook als ze de rest van het antwoord dan eindelijk in het hoofd hebben en op kunnen zeggen, nogal eens een keer over struikelen, omdat dat een wat oud-Nederlandse zinsvorm is. En ze die dativorm niet zo goed thuis kunnen brengen. Die zin waarvan de bedoeling ondertussen volkomen duidelijk is. Omdat daarin beleden wordt dat Christus door zijn Heilige Geest mij van harte willig en bereid maakt. Om voortaan voor hem te leven. Dat doet Christus. Want ook het derde stuk van de catechismus, gemeente, is een onderdeel van de enige troost. Ook dit stuk behoort tot wat gekend moet worden om getroost te leven en zalig te sterven. Het is dus geen aanhangsel, het is een heel wezenlijk onderdeel. Het is ook maar niet alleen een zaak voor mensen die heel ver gevorderd zijn in het leven van de genade. Geen boodschap voor de allerheiligsten onder ons, de geestelijke elite. Het is zeker ook niet een zaak voor mensen van wie we dan wel eens denken dat die een hobby hebben gemaakt van hun geloof, terwijl andere mensen nou een keer een beetje anders daartegen aankijken. Zoals die jongen die ooit eens een keer tegen me zei, dominee, mijn moeder is zo vreselijk gelovig. Nou, zo ben ik niet hoor, ik geloof wel. Maar het neemt allemaal een beetje makkelijker. Nou, het is niet alleen maar voor die vreselijke gelovigen om ze tussen aanhalingstekens te zetten. Als u getroost wilt leven. En wat hebben we dat nodig? Op alle mogelijke manieren worden we in de gemeente daarbij bepaald. Als u zalig wilt sterven. En wat kan dat er ineens op aankomen? Dat merken we in de gemeente. Dat hebben we vrijdag op de Nederlandse wegen gezien. Waar mensen dachten, nou ben ik bijna thuis. En toen werd de reis naar het eeuwige huis ineens definitief gemaakt. Voor ons allemaal geldt het, gemeente. Dan moet ik een antwoord hebben op de vraag hoe ik God voor die verlossing zal dankbaar zijn. De zondag die vandaag onze aandacht vraagt, gemeente, biedt een inleiding op dat derde stuk. En als we daarover gaan nadenken, dan ontdekken we dat hier gesproken wordt over de ware dankbaarheid die blijkt in goede werken. Dat is het thema van de preek. De ware dankbaarheid blijkt in goede werken. We vragen drie dingen. Waarom moet dat? Kan het ook zonder? En waartoe dient dat? Alleen wat dat laatste betreft, de kanttekening van morgen, kwam ik er niet meer aan toe in de fontein. En als het hier vanavond net zo gaat, dan merkt u dat wel en dan moet dat dus nog een keer apart. Maar in elk geval, dat zijn de drie gedachten die vanuit deze zondag naar ons toekomen. De ware dankbaarheid blijkt in goede werken. Waarom moet dat? Kan het ook zonder? Waartoe dient dat? Waarom moeten wij nou goede werken doen, gemeente? Dat is de vraag die vanavond om een antwoord vraagt. En als u die vraag even wat op u laat inwerken, dan merkt u wel dat je die vraag op verschillende manieren kunt stellen. En ik noem die dingen maar om daardoor duidelijk te maken hoe wij hem vanavond moeten lezen. Misschien zitten er hier wel mensen in de kerk die die vraag wel eens een keer stellen. Waarom moet je nou goede werken doen? Moet je wel goede werken doen? Ik denk aan een jongere hier in de kerk die zegt, dominee, mijn vader, dat is zo'n godvrezende man, maar die man die heeft er altijd al zo diep doorgemoeten en die krijgt de ene klap na de andere te verwerken en daarnaast hem, daar woont er eentje en die doet nergens aan en die leeft zomaar voor het vaderland weg en die leeft alle dagen vrolijk en prachtig en heeft nergens problemen mee. Wat schiet een mens er dan mee op dat hij goede werken doet? Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de godvrezende. En maar al te vaak zie je dat de rechtvaardige er dieper door moet dan die goddeloze. Nou, op die manier wordt de vraag niet gesteld, gemeente. Al is dat natuurlijk best de vraag. En al zitten onze jongeren daarmee. En al heeft Asaf daarmee gezeten. En als je daarmee zit, dan zeg ik, dan moet je Psalm 73 maar lezen. En daar vind je het antwoord. Want daar kan ik vanavond niet nader op ingaan. Dan kun je die vraag ook op een andere manier stellen. Waarom moet ik goede werken doen? Moet ik? Ik moet niks. Gebeurt immers dat je mensen tegenkomt, dat merken de broeders op huisbezoek wel eens een keer. Als ze tegen iemand zeggen, jij moet toch naar de kerk gaan, dan zegt hij, ik moet niks. En dat merken vader en moeder wel een keer. Als ze tegen hun kinderen zeggen, joh, jij moet naar de catechisatie, ik moet niks. Integendeel, er zijn soms mensen die zeggen, als ik moet, dan ga ik al helemaal niet meer, want dan gooi ik mijn kop er tegenin. Mens moet toch zelf weten wat hij wil. Mens moet toch zelf beslissen. Mens kan zelf wel bedenken wat goed voor hem is. Ik moet niks. Nou, op die manier gaat het vanavond ook niet over de vraag naar de goede werken, gemeente. Dan is er ook nog een andere manier van denken. En dat is die manier van denken die ik destijds al van dominee Velema, een van uw oud-predikanten, geleerd heb toen ik bij hem op de catechisatie zat in Zwolle en toen hij in de preek nogal eens een keer de uitdrukking gebruikte, misschien dat oudere mensen hem hier ook nog wel herinneren, die zei, er zijn mensen die zeggen, Christus heeft voor ons voldaan, komt, laat ons naar de kermis gaan. Ik hoorde hem nog zeggen, elke keer weer kwam dat terug, van die gevleugelde woorden. Het is volkomen duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Die mens die zegt, nou ja, de Heer Jezus heeft toch voor de zonde betaald. Nou, dan kun je toch Dan kun je daar verder niks meer aan toe doen. Dan maakt het toch niet zoveel meer uit hoe je leeft. Dan kun je toch best je eigen gang maar gaan. Als je maar gelooft in de Heere Jezus, dan doet het er verder niet zo erg toe. En je hebt van die mensen die dat tot in het extreme doortrekken. En die zeggen, als je één keer gerechtvaardigd bent, dan heeft de wet van God geen betekenis meer voor je. Mensen die er een hekel aan hebben dat die wet elke zondagmorgen wordt gelezen. Mensen die er niks van moeten hebben dat in de catechismus 10 zondagen achter elkaar straks over de wet gaan. En die zeggen van, dat mag je van mij wel overslaan en anders dan doe je het maar in 2 zondagen af, dominee. Eentje voor de eerste tafel en eentje voor de tweede tafel. Je hebt mensen die heel algemeen en heel oppervlakkig reageren en zeggen, God die houdt toch van alle mensen, dus uiteindelijk doet het er niet zoveel toe. En je hebt mensen die zo oppervlakkig leven, dat ze tegen je zeggen, dominee, hij leefde er wel niet naar, hoor, dat is zo, en hij ging nooit naar de kerk, maar het was toch wel een goede man en hij was toch eigenlijk wel gelovig, ook al merkte je dat in zijn leven niet. Nou kijk, gemeente, op die manier gaat het nou vanavond niet. Het gaat vanavond niet over de vraag of je wel goede werken moet doen. Het is dus niet een kwestie die dubieus wordt gesteld. Moet het nou wel of moet het nou niet? En dat is volkomen duidelijk, gemeente. Dat hebben we trouwens in zondag 24 ook al gehoord. Maar het gaat vanavond over de vraag naar het doel van de goede werken. Het doel. Als je nou zalig wordt zonder enige verdiensten van jouw kant. Als je werken niks betekenen als het gaat om het voldoen aan het recht van God. Nou, wat hebben die werken dan wel voor betekenis? Wat is de bedoeling daar nou eigenlijk van? Daarmee is het duidelijk, gemeente, dat we met die vraag ook niet weer terugkomen in het werkhuis waar een kind van Adam van nature zo graag in zit, omdat hij zo graag in de weg van een verbroken werkverbond, zoals dat vroeger wel werd gezegd, probeert met God in het reine te komen. Dat is ook niet de bedoeling, en ook dat moet ik vanavond wel even zeggen, gemeente, omdat wij dat allemaal wel wat in ons hebben. Je komt dat vandaag de dag vooral tegen in allerlei groepen. Niet alleen daar, maar vooral daar, dat het evangelie als het ware tot een nieuwe wet wordt gemaakt. Dat evangelie naar hun opvatting inhoudt dat Christus voor ons voldaan heeft. En nou moet ik. Natuurlijk, daar wordt dan vaak wel bij gezegd, nou moet ik door de kracht van de Heilige Geest, maar toch, ik moet. Zoals dat lied dat zegt, dat we in onze kring ook nog wel eens een keer zingen. Ga thans heen in vrede, ga en maak het waar. Maar gemeente, dat is geen Bijbelse boodschap. Gelukkig niet. Stel je nou voor dat de Heere ons straks de kerk uitstuurde en dat de Heere zei, nou moet jij het waar gaan maken. Gemeente, ik ben toch zo vreselijk blij en zo vreselijk dankbaar dat ik u een God mag verkondigen die een waarmaker is van zijn woord. Een God die nog nooit een van zijn beloften ter aarde heeft doen vallen. Maar ik hoef gelukkig niks waar te maken. Want dan kom ik er nooit mee klaar. Ik moet in dat verband, ik noem graag wat voorbeelden, omdat ik zo graag wil dat onze jonge mensen de boodschap van de catechismus ook goed begrijpen. Ik moet in dat verband denken aan dat jonge gezin dat jaren geleden naar de gemeente die ik diende overkwam vanuit de Pinkstergemeente. Dat is natuurlijk een geweldige overgang, dat voelt u wel aan. Vanuit de Pinkstergemeente met zijn enthousiasme, met zijn handen klappen en met zijn blijde liederen. Naar zo'n reformatorische kerk waar ze de psalmen rechtuit zingen en waar een reformatorische preek wordt gehouden die nog niet al te kort is ook. En toen dat gezin een tijdje bij ons was, toen stapte ik er nog eens een keer binnen en toen vroeg ik ze, hoe hebben jullie dat nou? Kan je een beetje je thuis voelen? Vergeet nooit het antwoord van die jonge vrouw. Die zei, dominee, ik vind het toch zo heerlijk, ik kom tot rust in de kerk. Omdat ik in de prediking mag horen van het werk van de Heere Jezus Christus. Wat Hij doet en van zijn geest die in mij werkt. En in onze vorige gemeente, toen moesten we zoveel. Ik werd er doodmoe van. Altijd maar weer. Nou je christen bent, nou je gelovige bent, nou moet je dit en nou moet je dat. Op die manier, gemeente, stelt de catechismus die vraag vanavond niet aan de orde. En het is goed dat we dat heel nadrukkelijk ook zien. Dat blijkt al als we naar de vraagsteller kijken. Want die vraagsteller, dat is iemand die zegt, aangezien wij dan. En iemand die de catechismus goed kent, die zegt van, hé, zo is het vorige stuk ook begonnen, het stuk van de verlossing in zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Hij had geleerd dat hij dat middel nodig had, omdat hij stuk van de ellende had geleerd. En het antwoord heeft in veelvoud geklonken. En het antwoord heeft die ene naam uitgeroepen. De naam van het middel en de middelaar, Jezus Christus. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En nou vraagt hij weer, aangezien wij dan uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Als u zich die mensen een beetje probeert voor te stellen, gemeente, dan merkt u dat is iemand die weet waaruit hij verlost is. Uit onze ellendigheid, en in zondag 1 tot en met 4 kunt u zien wat hij daaronder verstaat. Uit zo grote nood en dood ben ik verlost. Een mens ook die weet dat hij verlost is. Wat dat betreft dan past Psalm 116 er precies bij, gemeente. Psalm 116, waar die dichter zingt, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Uit die ellendigheid is hij verlost. Zoals die dichter dat zegt, mijn ziel, keer weer tot uw rust. Gij zijt verlost. Hij weet waarvan hij verlost is. Van de schuld van de zonde, uit de macht van de Satan. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat dierbare bloed dat voor al mijn zonde volkomen betaald heeft. En dat een kracht bleek te zijn dat me verloste uit de heerschappij van de vorst der duisternis. En deze mens weet ook hoe die verlost is. Zonder enige verdienst. Daar hoort u een mens die een ootmoed buigt en zegt, ik kon geen nagelschrap aan mijn zaligheid toedoen, maar het hoefde ook niet. Alleen uit genade. Zoals een bedelaar die uit genade een aalmoes in zijn uitgestoken hand krijgt. Zoals een ter dood veroordeelde aan wie gratie wordt verleend. Door Christus, Christus alleen, mijn gerechtigheid, waardoor ik voor God kan bestaan. Het is Psalm 116, het is wat Paulus schrijft in Efeze 2, dat hoofdstuk waar ik over heb zitten denken, wat moet ik nou eigenlijk lezen, want het past er allebei, omdat Paulus in dat hoofdstuk ook begint bij dat dood zijn in de zonden en in de misdaden, en dan dat wonder uit genade zijt gezalig geworden, en dat door het geloof niet uit u, het is Gods gave. Zo'n mens vraagt het hier. Ik kan het niet laten, gemeente, om te vragen, kent u dat geheim? Zegt u, dat is mijn spiegelbeeld. Dat is wat ik geleerd heb. Mijn ziel keer weer tot uw rust. Ge zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Dat u net als de christen in het bekende boek van Bunja hebt ontdekt wat het wil zeggen dat je met het pak op je, van de zonde op je schouders loopt. En dat je eronder gebogen gaat. En dat je er niet van af kunt komen. Totdat je daar aan de voet van het kruis komt te staan. En een blik op het kruis en dan voel je dat wegglijden. En dan kijk je achter je waar het blijft. En dan zie je daar de diepte van de oceanen van Gods vergetelheid. Waarin dat pak van je zonde voor eeuwig verdwenen is. Zodat God het nooit meer zien zal. Weet u daarvan, gemeente, dat u dat mocht zingen. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonden aan. Dat toen de duivel weer naar je toe kwam, dat je mocht zeggen, duivel, je hebt over mij niks te zeggen, je bent de baas niet meer. Dat toen de wereld een beroep op je deed en aan je trok en aan je zoog, dat je zei, wereld, ik zeg uw vriendschap af. Dat u mocht geloven. Paulus, zo is er dan geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Ik zal nimmer meer in het gericht worden gebracht, omdat zijn bloed mij kocht en verzoende al mijn zonden. O, zeker, dat is in deze wereld altijd weer een bestreden vastheid, gemeente, en een aangevochten zekerheid. En dat gaat wel eens op en neer in het leven van Gods kinderen. En daar kun je niet altijd even goed bij. Ik denk aan het laatste gesprek dat ik afgelopen dinsdagmorgen in Molendaal had met onze nu overleden broeder Steven Koelewijn. Een gesprek dat een getuigenis was van de genade Gods. Waar zijn mond van overvloeide. En te midden daarvan zei die dominee, als ik dan naar mezelf kijk, dan moet ik zo vaak 's avonds bidden. Heren, als ik nog onbekeerd ben, wil u me dan vannacht maar bekeren, dat ik niet onbekeerd voor u hoef te verschijnen. Kijk, daar heb je dat. Als jouwe broeder in Nunspeet dat tegen me zei ooit, als ik op mezelf zie, dan beef ik. Dan zeg ik, zou de Heren nou inderdaad met zo'n mens te maken willen hebben, want dan komt er zoveel naar je toe. Maar zei hij erachteraan, als ik dan op Christus zie, dan leef ik. Want als ik Christus zie, dan zie ik daar een borg die zo volkomen voor al mijn schuld betaalt. Dan zie ik daar een advocaat aan wie ik mijn zaak mag toevertrouwen. En die voor de rechter voor mij pleit en tegen, van wie ik mag zeggen tegen de Satan. Hij is het die over mijn zaken gaat en ik beslis er niet meer zelf over. En dat uit vrije genade. Ik kon er zelf niks aan toedoen, maar ik hoefde het ook niet. Kijk, gemeente, waar je iets van dat geheim leert, al is het maar in beginsel, al is het maar heel onvolmaakt, al is het een bestreden en een aangevochten geloof. Maar daar komt die vraag die ook in Psalm 116 tegenkomt, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dan komt immers dat besef, wat doorklinkt in het opschrift van het derde stuk van de catechismus, het stuk van de dankbaarheid, die ik God voor de verlossing schuldig ben. Want dan ga ik pas zien, gemeente, dat een mens levenslang bij God in de schuld blijft. Van nature als Adamskind sta je in de schuld tegenover het recht van God, waaraan voldaan moet worden. En de Heere, die wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Het zij door mij, het zij door een ander. Maar ik sta in de schuld. En als een verloste sta ik nog en opnieuw bij God in de schuld, gemeente. Maar niet tegenover het recht van God. Want dat recht van God daaraan is voldaan. En die rechtvaardige God is in zijn toorn gestild. Door het genoegdoen van de Heere Jezus Christus. Maar ik sta in de schuld tegenover de genade van God. Die genade waardoor ik verlost ben. Begrijp u toch wel, gemeente? Als je in groot gevaar bent geweest en iemand heeft je gered, dan ben je daar toch dankbaar voor. Dan loop je niet weer naar huis zonder dat je ooit weer wat van je laat horen. En te meer als iemand dat heeft gedaan met gevaar voor zijn eigen leven, dan blijf je daar toch levenslang dankbaar voor. Mijn opa heeft in zijn jonge jaren Er is een keer een kind gered uit de gracht in Elburg. Dat kind, dat werd later een nichtje van mijn vader. Maar tot de dood van mijn opa toe is dat kind altijd dankbaar gebleven. En toen hij begraven werd, toen zei ze het nog, ik heb mijn leven aan hem te danken. Hij heeft het gewaagd, toen ze allemaal op de kant bleven staan, is hij erin gesprongen. En heeft me gered uit die kolken die me dreigden weg te zuigen. En dat is dan nog maar een mens, gemeente. En dan gaat het nog maar om het tijdelijke leven. En dat je nog een keer weer verliezen moet. Maar als het dan om de Heere gaat. En als je dan van de Heere leert dat hij zijn zoon heeft gegeven. En dat hij die gegeven heeft voor vijanden zoals ik. God immers bevestigt daarmee zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog vijanden waren. Ik heb toch van zijn leven niet klein. Dan zeg je toch, wat zal ik de Heere vergelden voor zo'n weldaad. En dan de Heere Jezus Christus. Die zichzelf van heeft gegeven in de bangste zielennood, opdat ik niet zou sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Gemeente, u voelt toch wel aan, dat is geen boodschap die je voor kennisgeving aanneemt. En dat is geen boodschap die je in de weg van verstandelijke redenering en concludering tot je eigen maakt. En waarvan je zegt, ja dat is dan zo. En vervolgens ga je weer over tot de orde van de dag. Natuurlijk, Christus is voor ons gestorven. Maar dat is een zaak van verwondering, gemeente. Van een diepe dankbaarheid die het hart doorgloeit. Zo vaak als je denkt aan die redder van je leven. Die zalig maken van je ziel. Dat is het wat een psalm doet geboren worden. Een loflied, een liefdeslied. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Nee, er valt niks te verdienen, gemeente. Wat dat betreft is een mens ook na ontvangen genade niet meer dan een onnutte dienstknecht die zelfs als hij alles gedaan heeft, wat hij moest doen, moet zeggen, ik heb alleen maar gedaan wat ik schuldig was. Maar toch, wij moeten goede werken doen. En u begrijpt nog wel in de zin waarin dat wordt bedoeld. Omdat de Heere daar recht op heeft. Omdat we dat aan de Heere verplicht zijn. Omdat wij wat dat betreft bij God in de schuld staan. Wij moeten, gemeente, en wij mogen. Want dat is nooit van elkaar los te maken. Dat heeft mijn lieve moeder me vroeger al geleerd. Toen we vroeger ook wel eens een keer zeiden, als jongens, moet ik wel naar de kerk? Dan zei ze, nee hoor, je moet niet. Maar als ze dan iets in mijn ogen zag glanzen, van dan mag ik zeker thuis blijven. Dan zei ze, je mag niet thuis blijven. En toen ik het later ben gaan begrijpen, gemeente, toen ging er wat anders in mijn ogen glanzen. Van dankbaarheid dat de Heere me zo'n wijze moeder gegeven heeft. Die me op een hele simpele manier dat al geleerd heeft, dat moeten hier mogen is en dat mogen hier moeten is. En dat de Heere je daartoe zo gewillig maakt, dat je zegt, Heere, wat een wonder dat ik mag. Dat ik mag. Ja, zegt u, dominee, maar dan moeten we toch wel eens een eindje verder komen, want... Hoe komt dat dan zover dat een mens die goede werken doet, die de Heere schuldig is, als dank voor de verlossing? Nou, u moet op dit ogenblik heel goed luisteren, gemeente, want dat is een van de grote verrassingen van de catechismus. Een van die machtige antwoorden die dit leerboek tot een onsterfelijk leerboek maken. Een van die antwoorden waardoor je zegt, jonge mensen, leer uit dit leerboek wat je leren kunt. En vaders en moeders, sta er maar achter als dat op de catechisatie wordt opgegeven. Een machtig antwoord wat daar staat. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Waarom moet ik nog goede werken doen? Moet goed luisteren hoor. Want dan was dit nou maar het enige wat u vanavond meenam van de hele boodschap. Maar dan heb je de kern van de zaak te pakken. En dan heb je tegelijkertijd iets meegenomen waar je vanavond niet meer over uitgedacht raakt. Want dat is een antwoord, gemeente, waarbij een mens van verbazing uit zijn bank zou rollen. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Daarom dat
Christus.
Dat is raar.
Waarom moet ik goede werken doen? Nou, dan verwacht je toch een antwoord. Daarom dat ik, de gemeente, daarom dat Christus. Dat betekent, gemeente, dat een stuk van de verlossing gewoon doorgaat in het stuk van de dankbaarheid. We zijn wel in een volgend hoofdstuk gekomen. Maar er is geen andere hoofdpersoon gekomen, gemeente. Er is geen wisseling van onderwerp in de zin, om het te zeggen op de taal die kinderen van school begrijpen. Daarom dat Christus, nadat hij ons door zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, daar heb je een stuk van de verlossing, ons ook door zijn Heilige Geest naar zijn evenbeeld vernieuwd. Daar heb je het stuk van de dankbaarheid, gemeente. En dat is zo'n prachtig antwoord. Dat verlost de mens voorgoed van alle werkheiligheid. En dat verlost de mens van alle wetticisme. Verlost hem, als het goed is, ook van alle hoogmoed, gemeente. Het verlost ons namelijk van onszelf. Wij worden nooit meer het onderwerp van de zin. Dat is vernederend, dat is waar. Daarom hebben ook zoveel mensen moeite met die reformatorische boodschap die zo puur en zo door en door schriftuurlijk is. Omdat mensen maar zitten te wachten op het moment dat ze zelf nou weer aan de slag kunnen gaan. Omdat mensen zitten te wachten op het moment dat er wordt gezegd, en nou moet ik. Dat moment, dat komt niet meer, gemeente. De Heere die laat nou een keer niks meer aan ons over. De Heere zegt niet, Christus heeft jou met zijn bloed gekocht en nou moet jij. En hoe ouder ik word, hoe blijer ik daarmee word, gemeente, hoe dankbaarder ik word dat ik in een kerk van de reformatie geboren en getogen ben en dit geheim geleerd heb. De Heere die zegt ook niet, nou moet jij door de kracht van de Heilige Geest, want ik weet het wel, dat wordt dan soms ook nog wel een keer gezegd en dan wordt gezegd, kijk, er is toch ruimte voor het werk van de Heilige Geest. Nee, gemeente. Daarom dat Christus. Christus. Hij is immers een volkomen zaligmaker. Hij is niet een zaligmaker die bij wijze van spreken 99,9% doet en zegt, nou moet jij er ook nog dat laatste stukje aan vastkoppelen. Gemeente, als dat zo zou zijn, dan was geen mens zeker van de zaligheid. Integendeel, dan was je nog verloren, want als ik maar één nagelschrap aan mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan was ik voor eeuwig verloren. Hij is een volkomen zaligmaker die de emmer van het heil, de catechisanten kennen het beeld, tot de rand toe vult en elke druppel die ik erin zou willen doen vallen, maakt dat er een straaltje uitloopt en dat ik tekort schiet. De Bijbelse geloofgemeente is geen padvindersgeloof, zo heeft iemand wel eens een keer gezegd. U weet dat misschien wel, als een padvinder de eed heeft afgelegd, dan moet hij beloven dat hij elke dag een goede daad moet doen. Dat betekent dat zo'n jongen dan op een gegeven ogenblik tegen 6 uur in de middag ineens denkt, oh jongens, ik heb mijn goede daad nog niet gedaan. En dat hij zegt, moeder, kan ik misschien nog een boodschap voor u doen bij de supermarkt, want dan heb ik het tenminste voor vandaag er weer op zitten. Het is geen kwestie van prestaties leveren, gemeente. Christus, die vernieuwt door de Heilige Geest, diegenen die hij gekocht heeft met zijn bloed. Het is zijn werk dat doorgaat van het stuk van de verlossing naar het stuk van de dankbaarheid. In de verlossing en in de heiligmaking. Hij is immers van God gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volk. Komen verlossing. Hij gaat door zijn geest. Zo'n mens die hij gekocht heeft. Gelijkvormig maken aan zijn beeld. Daar zou ik zichzelf een hele preek over kunnen houden, gemeente. Maar als we dat doen, dan komen we nooit verder natuurlijk. Maar laat ik dat nou mogen zeggen met dat beeld dat Paulus gebruikt. Dat hij dan door de Heilige Geest, die wet van God die je elke zondagmorgen hoort, gaat schrijven op de wanden van het hart, zodat je van binnenuit gedrongen wordt om die wet van God te doen en naar die wet van God te vragen en in het licht van die wet van God te leven. Zijn leesbare brieven, geschreven met de inkt van de Heilige Geest. Dat is het werk van de dankbaarheid, gemeente. Als ik nog één keer aan Efeze 2 mag denken, dan zegt Paulus daar, nadat hij gesproken heeft over de diepte van ellende waaruit we zijn weggehaald, dood in de zonden en misdaden, bewoners van de duisternis, maar uit genade zalig geworden door het bloed van onze Heere Jezus Christus. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft ze bereid. Dus dat is de boodschap eigenlijk vanavond, gemeente. En dat is de hele boodschap van het stuk van de dankbaarheid. Dat als de Heere Jezus Christus een zondaar met God heeft verzoend, dan gaat hij hem vervolgens ook vernieuwen. Dan gaat hij doen wat onze Duitse leerregels op zo'n heerlijke manier onder woorden brengen. Dat wordt wel aangevallen tegenwoordig, maar we moeten er ons toch maar aan houden. Dat hij in die wil die eerst niet wilde, nieuwe hoedanigheden instort, zodat die wil gewillig wordt. En zodat die mens zich ook zelf gaat begeven om de Heere te dienen. En zodat die boom die eerst dood was, levend wordt en vruchten gaat dragen van geloof en van bekering. Dat wordt merkbaar, gemeente. Je gaat het beeld van Christus vertonen, zegt de catechismus. Christus krijgt gestalte in je. Het ergste wat ze van een dominee kunnen zeggen, ik heb dat ooit op een kerkelijke vergadering in verband met een tuchtzaak eens een keer gehoord, dat iemand van een van zijn beste vrienden onder de predikanten moest zeggen, ik zie zo weinig van de Heere Jezus meer in hem. Dat is de ergste aanklacht die je zo ongeveer kunt bedenken, gemeente. Want Christus krijgt een gestalte. En dat is niet omdat ik, maar omdat hij. Dat is zijn werk. Dat hij voleindigt tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Ook de heiligmaking, ook het stuk van de dankbaarheid, gemeente, valt onder die machtige belijdenis waar we zondagsmorgens mee mogen beginnen. En die zo vertroostend is. Dat God nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Een geweldige troost is dat. Preekte vanmiddag in een andere gemeente. En na de dienst stond een broeder ouderling te huilen in de consistorie. Hij zei, dominee, ik weet dat God met me begonnen is, maar ik heb het gevoel, ik kan er maar niet goed bij. Toen hebben we het daarover gehad. Die nooit laat varen het werk van zijn hand. En dan mag je tegen elkaar op een gegeven ogenblik zeggen, niet nou moet je dit maar doen en dan moet je dat maar doen. Maar dan mag je tegen elkaar zeggen wat Naomi tegen Rut zei, zit stil mijn dochter. Want die man zal niet rusten, totdat hij zijn werk heden voor je gedaan heeft. U weet wel, gemeente, dat mensen nog wel eens een keer zeggen, ja, maar dan moet je er ook naar leven. Ik kom dat wel tegen bij onze jonge mensen. Dan zijn ze op een leeftijd dat ik zeg, ze zouden toch eigenlijk langzaam maar aan belijdenis moeten doen. En dan loop ik zo'n jongen of zo'n meisje ergens tegen het lijf en dan zeg ik, wordt het voor jou nog geen tijd. En dan zeggen ze, dominee, je moet er toch ook naar leven. En dat is aan de ene kant natuurlijk geweldig eerlijk. En ik kom ook altijd weer tegen dat jonge mensen op een catechisatie tegen me zeggen, of jonge mensen zomaar uit de gemeente, dominee, hoe kan dat nou dat je op de belijdeniscatechisatie zit en je zit zaterdagavond daar ergens in de hoek? Hoe kan dat nou? Ja, dat kan ook niet natuurlijk. Maar die jongere die zegt, ik moet er toch ook naar leven, die heeft het nog niet goed begrepen. Als de Heere met zijn Heilige Geest in je hart komt, En als de Heere je koopt met zijn bloed en je gaat vernieuwen, gemeente, dan komt er geen kwestie van, nou moet ik er naar leven en nou moet ik keuzes gaan maken. Maar dan ga je er naar leven. Dan word je van binnen uitgedrongen. Dan hoeft iemand niet meer tegen je te zeggen, joh, dat kan niet. Want daar voel je jezelf wel aan. Prachtig voorbeeld hoorde ik gisteravond, zomaar voor de telefoon, dan zeg je van, dat is iets voor de preek. Een jongen uit een van onze gemeenten, ergens in het noorden, die ook gewoon was tot groot verdriet van zijn ouders, elke zaterdagavond de disco in te duiken en daar ergens in de nacht uit te komen. En wat gebeurt er? Midden in die wildernis, die disco heet, was er ineens iemand geweest die tegen hem gezegd had, geloof jij ook? Toen wist hij ineens niet meer wat hij zeggen moest. Want toen voelde hij wel aan, als ik nou ja zeg, dan klopt er iets niet. En hij is eruit gevlucht. En hij is thuisgekomen, heeft tegen zijn vader en moeder gezegd, dan kom ik er nooit weer. En hij getuigde van aan zijn vrienden. Anderen worden door Gods zalige wandel verlost. Daar kom ik niet eens aan toe vanavond, gemeente. Maar daar zie je dat. Dat is geen kwestie van moeten. Misschien hebben die vader en moeder, en dat hebben ze gezegd. Want die iemand die kende die mensen en die vertelde me ervan dat die ouders er zoveel verdriet van hadden. Maar toen was het Christus die ingreep. En toen veranderde er wat in zijn leven. Dat wordt merkbaar, gemeente, dan word je een boom die vrucht draagt. En er zijn voorbeelden te over van, zitten ze in uw leven en in jouw leven. In elk geval in de Bijbel kom je dat tegen, gemeente. Ik heb Paulus natuurlijk noemen, die de ene dag de gemeente nog vervolgt. En een paar dagen later zeggen de mensen, hij verkondigt nou het geloof dat hij eerst probeerde uit te roeien. Dan zeg je, wat een verandering. Heeft Christus gedaan door zijn geest? Je kan ook heel simpel denken, gemeente, aan die gevangenbewaarder daar in Filippi, die de ene dag Paulus en Silas ontvangt nadat ze gegeeseld zijn en die zonder enige bewogenheid, die mannen met hun kapotgeslagen ruggen en met hun schrijnende wonden en met hun pijn en met hun dorst in de binnenste kerker gooit en ze daar vastzet in het blok. En als hij de volgende nacht tot bekering komt, dan lees je. En hij nam ze in zijn huis. En hij wies hun wonden. En hij verbond ze. En hij voedde ze. Daar zie je dat, gemeente. Dat Christus door zijn geest vernieuwt tot zijn evenbeeld. Dan ga je de herbergzaamheid en de gastvrijheid die er in Christus is, lief krijgen en betonen, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Dat doet Christus door zijn geest. En dan zeg ik maar weer, gemeente, tot vertroosting van de kleinmoedigen en de wankelmoedigen in ons midden. Gemeente, dat is een proces. Want als de Heere door zijn geest in je gaat werken, dan krijgt de Heere ruzie met je vlees. Dat betekent, gemeente, dat het daar van binnen een oorlog gaat worden. De heilige oorlog van Bunyan tussen de aanhangers van vorst Beelzebul en de dienstknechten van vorst Emmanuel. Dan wordt dat een botsing tussen vlees en geest. Maar omdat hij veel bekeerd is, gemeente, en omdat in die veel nieuwe hoedanigheden zijn ingestort, daarom is hij veel zo gewillig geworden om naar de wil van de Heere te leven. Zo begeerig om de Heere te behagen. Leer mij naar uw wil te handelen. En als dat ontbreekt, zegt iemand, nou, dat is geen best teken, gemeente. En nou spring ik dus even over naar de volgende vraag. En het tweede deel van die eerste vraag laat ik nou ook maar zitten voor de volgende keer, gemeente. Daar moeten we nog eens apart naar luisteren als God ons het leven geeft. Dan spring ik over naar vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren? Nou, het antwoord is klinklaar, gemeente, niet voor misverstand vatbaar, in geenerlei wijze. Mensen die in hun goddeloze leven voortvaren, mensen die onbekeerd voortleven, die hoeven er niet op te rekenen dat ze zalig worden. Die maken geen enkele kans, gemeente, hoe je het ook keert of wendt. De schrift zegt nee, zij zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Er is in de hemel geen onkuise, gemeente. Er is in de hemel geen afgodendienaar. En er is in de hemel geen echtbreker. En er is in de hemel geen dronkaard. En er is in de hemel geen dief, om er zomaar een paar uit dat antwoord te noemen. Weet u wie er wel in de hemel zijn, gemeente? Bekeerde dieven. En bekeerde echtbrekers. En bekeerde hoeren. En bekeerde tollenaren. Want laat daar vanavond geen misverstand over mogen bestaan. Voor de meest goddeloze in ons midden heb ik nog een boodschap van genade. Voor de grootste van de zondaren is er nog een weg tot behoud, gemeente. Want daar in de hemel, daar staan ze voor de troon, Rahab de hoer en David de echtbreker en Paulus de moordenaar en Maria Magdalena de zondares en de lasteraar van het kruis. Maar ze zijn daar als bekeerde zondaren. Als mensen die aan hun zonde zijn ontdekt. En die hun zonde hebben beleden. En die met die zonde hebben gebroken. En die tegen de overblijvende zwakheid hebben gestreden. En die zo behouden zijn als een brandhout uit het vuur gerukt. Maar gemeente, als u een zonde aan de hand houdt, dan moet u er maar rekenen dat u met die zonde aan de hand ook naar de eeuwige verdoemenis gaat. Vandaar dat de kerkenraad alleen maar in gehoorzaamheid aan deze machtige Heere Jezus Christus iemand onder censuur moet zetten die in openbare dronkenschap leeft. Vandaar dat de kerkenraad iemand van het avondmaal moet afhouden die van echt scheidt zonder dat haar bijbelse gronden voor aanwezig zijn. En dat die kerkenraad tegen die broeder en zuster die hun huwelijk verbreken. O, menselijk kun je misschien allerlei dingen begrijpen, maar die hun huwelijk verbreken zonder dat het van de Heere mag, moeten zeggen, lieve broeder en zuster, als het niet verandert in je leven, dan kun je het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Dan sta je er straks eeuwig buiten. En daarom houden we u van het avondmaal af. En daarom gaan we als het moet verder. Omdat u zo niet zalig kunt worden, maar alleen in de weg van belijdenis van uw zonde, van bekering, van verzoening, als de weg terug tenminste niet opgebroken is, want soms kan het niet meer. Die boodschap die moeten we brengen, gemeente. Zonder heiligmaking kan niemand God zien. Zo'n mens die de zonde aan de hand houdt, die maakt het duidelijk dat er in zijn leven geen werk van de Heere Jezus Christus is. Dat er geen zaligmakende kennis is van het Lam Gods, dat door zijn bloed koopt en door zijn geest vernieuwt. Het is geen harde boodschap, gemeente. Weet u wat hard is? Hard is als u niet gewaarschuwd wordt. Hard is als je een vader en moeder hebt die de zonde van hun kinderen bedekken. En die niet in de gaten hebben dat ze daarmee de weg plaveien naar de eeuwige ondergang van hun kind. Hard is een kerkenraad en een ambtsdrager die de zonde niet bij de naam noemt en die niet zegt wat Christus zegt. Dat geen zondaar die de zonde bij de hand houdt de eeuwige zaligheid kan binnengaan. Zonder heiligmaking, gemeente, zal niemand God zien. Maar als er nou vanavond iemand hier in de kerk zit, en dat hoeft heus niet alleen maar openbaar te zijn, dat kan ook iemand zijn die uiterlijk heel netjes en heel keurig leeft, maar die in het verborgene een zonde aan de hand houdt. Die achter een mooie christelijke voorgevel een onzedelijk leven leidt. die achter een schoon schijnende buitenkant de zonde lief heeft en dient. Als ze vanavond hier in het midden zijn, dan moet ik tegen hen zeggen: zolang u met die zonde niet breekt, kunt u niet zalig worden. En als u in die zonde volhardt, dan zult u het koninkrijk der hemelen niet beërven. Maar ik moet dat vanavond zeggen van een God, die tegelijkertijd zegt: ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze en de zondaar zich bekeert en leeft. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere, Heere, bekeert u, bekeert u, gij goddeloze, want waarom zou het gesterven? Waarom? Als God er geen lust in heeft, dan is het ten diepste dat je er zelf lust in hebt. De Heere wil bekeren. De Heere wil tot Christus leiden. De Heere wil verbinden aan die Christus, wiens bloed tot een volkomen verzoening is van de grootste zonde. Van de grootste der zondaren. En vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Zodat mensen zeggen: dat is een Christen. Want ik vind iets van Christus in hem. En als ik nou dan stop, gemeente, dan zeg ik: ik denk dat we alweer genoeg hebben meegekregen, is niet waar. Om onszelf te onderzoeken. Daar ging het immers om hoe ik God voor die verlossing dankbaar zal zijn. Dan is er alle reden om in alle ootmoed te bidden: o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Die troost dat God zo'n zondaar aanziet in Christus. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Samen danken. Heren, wat een wonder dat we ook in een ander hoofdstuk weer dezelfde hoofdpersoon tegenkomen. Dat de Heere Jezus Christus gegeven is. Tot de Heiland wiens bloed verzoent. Maar ook wiens geest vernieuwt. Dat het allemaal uw werk is, Heere. En dat het juist daarom ook zichtbaar wordt. Is het voor onszelf soms niet, dan is het voor een ander. met de lamp op de rug. En als een hond die trouw is aan zijn meester, zelfs als hij geslagen wordt. Heilige Geest, u die de Geest van Christus bent, wil door uw kracht ons vernieuwen naar het beeld van Gods lieve Zoon, opdat de wereld het mag zien, dat hier een gemeente is die aan Hem toebehoort, die niet alleen Zijn naam draagt, maar waarin ook zijn gestalte zichtbaar wordt. Ga met ons, Heere. Laat deze boodschap ons leven ook in de week mogen doortrekken. Ga met ons. Met alle dingen die we in de komende week hebben te doen. Als we naar het kerkhof moeten. Als we naar het ziekenhuis gaan. Als we midden in de praktijk van het dagelijkse leven ons werk hebben te verrichten. Of aan de kant staan en soms het gevoel hebben nutteloos te zijn. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. In al die omstandigheden. Opdat ons leven zo mag spreken van u. Uit genade. Amen. We zingen tot slot op Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uwe wet bemint. 119, vers 83. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.